Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
...2024 is een heel groot jaar.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 392 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, dit is de allerlaatste aflevering van 2023.
En Jaap, jij weet wat wij dan doen.
Dan drinken we een glas en proosten we op het voorbije jaar. En dan hopen we dat het komende jaar nog mooier gaat worden.
En dat je niet van dat ene glas al hoofdpijn krijgt als je denkt aan het voorbije jaar, Jaap. Ja.
Maar jij doelt natuurlijk op het soort aflevering wat wij dan maken zo aan het eind van het jaar.
Ja, ik weet nog, in ons allereerste seizoen, ja, toen zaten we natuurlijk nog een beetje te avonturen, wat we altijd nog doen. Hè?
Zeker.
En toen zei ik, ja, een blik vooruit op het nieuwe jaar, iedereen doet dat. En toen riep ik, als we nou eens een blik achteruit doen op het nieuwe jaar. En natuurlijk de ware, nauwelijks verborgen reden was, dat ik eind 2018 natuurlijk een gloedvol verhaal wilde houden over het grote Alexander von Humboldt jaar 2019 dat kwam. Ja, en toen keek ik, was het ook nog het grote Leonardo da Vinci jaar. En toen zei je, PG, dat is al bijna genoeg. En zo ontstond dat idee, dus vanuit het verleden, kijken naar het nieuwe jaar. En ja, toen ontdekten we eigenlijk heel snel elk jaar dat je dan ook ongelofelijke actualiteit aanraakte vanuit dat verleden. Nou, we hebben het dit jaar weer geprobeerd, hè Jaap?
Ja, we gaan kijken hoe ver we komen. Je hebt een aantal voorbeelden meegenomen van grote gebeurtenissen in het verleden die wij kunnen herdenken in 2024. We kijken gewoon hoe ver we komen. Op een gegeven moment begint natuurlijk het vuurwerk te knallen. De flessen worden ontkurkt. En dan zitten we in het nieuwe jaar.
En als het te lang duurt, dan gaan onze luisteraars met oliebollen naar PG zijn hoofd gooien, Jaap. Dan krijg je dat gevaar ook nog. Eén ding, het thema is dit keer voor mij duidelijk. 2024 is een jaar waarin we inderdaad hele grote momenten en ook persoonlijkheden in de geschiedenis herdenken, vieren, dan dat we beseffen hoe belangrijk die momenten of die mensen waren. Maar het is altijd triomf en tragedie. We gaan hele aangrijpende dingen, tragische mensen, maar ook grandioze dingen, gaan we zien.
En die staan los van elkaar. Het is niet in één stuk dat de triomf en tragedie zich voordoet.
Nou Jaap, soms, want dat is wel heel erg, toch ook hoort het bij de historie, zitten triomf en tragedie heel dicht bij elkaar.
Daar is natuurlijk Shakespeare mee groot geworden.
En Goethe en Wagner en opera en Thomas Mann en vul maar in.
Ik ben benieuwd, PG. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Jaap, die zijn er. En het zijn er weer een heleboel. Dus juist bij deze laatste aflevering van het jaar een extra woord van waardering en dank aan al die vrienden van de show, aan hen allemaal. En dat doen we door de namen te noemen van die lange reeks nieuwe. Dank je wel, Kees, Otto, Rogier, Lisanne, René, Emilio, Rob, Annette, Mannix en ook jij, Koen.
En er zijn ook nog wat losse donaties binnengekomen. Daar zijn we ook zeer dankbaar voor.
Ja, want dat zijn er ook weer een heleboel. Dank je wel, Dick, Marjet, Edith, HW, Pepijn, Evert en ook dank je wel, Raymond.
En jij noemde net de naam Emilio bij de nieuwe vrienden van de show. En die schrijft ons: beste Jaap en PG, ik heb alvast een voorschot genomen op mijn goede voornemens voor het nieuwe jaar. En dit was er een van: vriend worden van de show. U heeft alvast één trouwe luisteraar vanuit het Verenigd Koninkrijk. Reliable Sources with P.G. Kruger en Jape staat hier regelmatig op. Jullie verhalen over Europa zijn fascinerend en herkenbaar, gezien ik mijzelf toch als echte Europeaan zie. Geboren in Italië, opgegroeid in Nederland, opgeleid in België en nu werkzaam in het Verenigd Koninkrijk. Keep up the good work, chaps. Emilio.
Grazie, caro Emilio.
En ook nog een mailtje is binnengekomen van Flip uit Den Haag. Gisteren na het kerstdiner zeer genoten van jullie aflevering over België. Was me nooit bewust geweest van de Habsburgse invloed. Dus dank voor de mooie aflevering. Fijne jaarwisseling en op een mooi 2024. Hartelijke groet, Flip.
En Jaap, die eenmalige donatie van Pepijn. Deed hij dat ook niet alsof hij een Habsburger was?
Ja, soms schrijven mensen iets heel anders in de header van hun mail dan hun werkelijke adres toch uiteindelijk verraadt. En nu stond er in de header de heer Habsburg.
Wonderbaar, Pepijn.
Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
PG, 2024 wordt natuurlijk een verkiezingsjaar.
Ja, dus ik wil maar beginnen, Jaap, met het bijzondere momenten uit de geschiedenis van Europa.
Want ik heb het natuurlijk over de Europese verkiezingen. Want of er in Nederland nog weer verkiezingen komen, dat ligt nog in de sterren beschreven.
Die verkiezingen zijn ook in Nederland, Jaap.
Je weet heel goed wat ik bedoel, PG. Nationale verkiezingen en Europese verkiezingen. Dat is een verschil. Ze vinden allebei plaats in Nederland. En in ieder geval die Europese komend jaar.
Zo is dat. Zo is dat, Jaap. En met dus de blik vooruit op die Europese verkiezingen in juni is er eigenlijk extra reden om twee grote momenten in de geschiedenis van Europa even naar voren te halen. En het eerste is natuurlijk wat er 20 jaar geleden gebeurde in 2004.
Ja, dat was een belangrijk jaar, want toen werden 10 landen lid van de Europese Unie. 10 landen maar liefst.
Dat was echt een soort mega-expansie. En dat kon omdat dus in de jaren daarvoor, en dat was wel heel nieuw, men dus met een hele grote groep landen als het ware een soort werkwijze had gevonden met, nou, dit zijn de kwaliteitscriteria, daar moet je aan voldoen. Dit zijn de werkzaamheden die daar belangrijk bij zijn. Waarbij dus ook lidstaten die al langer dus in de EU waren, met die landen samen die voorbereiding konden doen. Dat was natuurlijk voor, zeg maar, de val van de muur helemaal niet het geval geweest. Het betrof hier natuurlijk heel veel landen uit het vroegere Oostblok. Die voor een aantal opzichten natuurlijk ongeveer dezelfde dingen moesten voorbereiden. Aanpassing van de rechtsstaat, aanpassing van hun, ik zal maar zeggen, hun concurrentie. De hele economie moest natuurlijk van een communistische naar een West-Europese of naar een Europees model. Dus er was ook ervaring opgedaan. Dus lidstaten konden de aspirant-lidstaten ook goed helpen. Dus wat we dus nu ook zien, wat bijvoorbeeld in een heel hoog tempo gebeurt met bijvoorbeeld Oekraïne en Moldavië. Waar gewoon lidstaten zeggen, oké, wij kunnen jullie helpen bij die en die punten.
Ja, in 2004 herinner ik me werden onder andere de drie Baltische landen, Estland, Letland en Litouwen, lid. En ik ben daar geweest voordat ze toetraden. Samen met minister Van Mierlo, een beetje om te kijken wat voor landen dat waren en hoe ver ze al waren. En toen merkte ik al dat die drie Baltische landen door ons in het Westen vaak op één hoop gegooid worden. Hè? Het Balticum. Maar zelf vinden ze dat niet zo prettig.
Nee, het interessante is, het zijn drie ongeveer even kleine dan wel grote landen. Qua bevolking en ligging en wat nog niet. Het fascinerende van dat stukje Europa is hoe ongelooflijk cultureel, zelfs etnisch, religieus divers ze zijn. Estland is eigenlijk het kleine broertje van Finland. Net als in Finland, ook ongeveer dezelfde taal, ook dezelfde hele oude Lutherse traditie. Letland is een meer altijd op Duitsland georiënteerd land geweest, maar ook Luthers, maar met een heel ook weer eigen taal en eigen cultuur, hele rijke cultuur ook, ook muzikaal, een heel rijk land. En Litouwen is altijd door en door katholiek geweest. Dus heel sterk georiënteerd op Polen. En is heel lang, eeuwenlang, met Polen één heel groot land geweest. En zelfs in oppervlakte het grootste land van Europa. Nou, dat geeft al aan hoe rijk en divers, als het ware, die drie kleinere landen Europa nog weer extra konden maken.
In Estland, daar kwam ik op een gegeven moment met de Nederlandse delegatie aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik zag twee liften staan en Van Mierlo die bleef nog bij één lift een beetje hangen met zijn delegatie. Dus ik dacht, ik stap alvast in die andere lift, want dan kan ik ook zien hoe die binnenkomt en hoe die ontvangen wordt. Dus ik stap boven uit de lift waar we moesten zijn. En daar werd ik allerhartelijkst ontvangen. Wat bleek nou? De minister daar die dacht dat ik minister Van Mierlo was. Ik was toen zo'n beetje halfwege de 30. En die minister van daar ook. Dus zij dacht, ja, dat herken ik. Dat is een generatiegenoot.
En je kunt een hoop zeggen, maar de heer Van Mierlo was toen geen 30. En ik weet ook niet of Connie Palmer het nou zo'n leuk idee vond, Jaap, dat jij halfmo was.
Gelukkig werd het misverstand snel opgelost.
Nou, we hebben het natuurlijk zowel over Vilnius gehad, toen daar de NAVO was. We hebben het ook een keer natuurlijk over Kaliningrad en Königsberg. Hè, dat kleine stukje Russische gebied wat daar nog bij die Baltische landen zit. Kortom, voor de luisteraars van Betrouwbare Bronnen, je kunt nog van alles meer over de Baltische landen bij ons meekrijgen. Dat zetten we wel in de show notes.
Ja, ze zijn nadat ze lid zijn geworden van de Unie ook uiteindelijk in de eurozone gekomen.
Dat mag wel even onderstreept worden. Elk van die drie landen heeft dus zo'n snelle economische, institutionele en ook democratische ontwikkeling gehad, dat zij alle drie nu volledig meedraaien, zeer actief zijn in Europa en ook in de eurozone.
En dat lid worden, dat gebeurde overigens wel in verschillende jaren. En daarmee lieten ze dus ook zien, wij zijn verschillende landen. Estland kwam er in 2011 in, Letland in 2014 en Litouwen in 2015.
Nou, naast die drie zeer diverse en boeiende Baltische landen kwam er een hele reeks kleinere en ook grotere landen uit, ja, wat wij dan noemden het Oostblok, het Warschau-pact. En dan moet je natuurlijk denken aan Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.
Ja, Hongarije en Polen hebben de euro niet overigens.
Nee, dat is iets wat een bijzonder punt is van zowel de Slowaken als de Slovenen. En niettemin, want dat kan ook een kwestie zijn van dat, laat zeggen, het aanpassingstempo langer duurt. Bijvoorbeeld Polen heeft, ondanks dat ze nog niet in de euro zitten, zich economisch natuurlijk enorm ontwikkeld. Het was een van de armste landen in Oost-Europa toen men toetrad. En heeft zich dus inmiddels tot een van de grote krachtige economieën binnen de EU ontwikkeld. En daardoor heeft het ook veel invloed. Ook door zijn politieke ligging. Ook natuurlijk buurland van Belarus, zeer belangrijk buurland ook voor Oekraïne. En ja, ook door dus de politieke ontwikkeling. En nu met Donald Tusk als de nieuwe premier zal het gewicht van Polen binnen de EU 20 jaar na toetreding nog fors gaan toenemen.
Ja.
Nou, als je kijkt naar de ontwikkeling zoals bij de Baltische landen, lijken Slowakije, Tsjechië en Slovenië ook wel een beetje op die drie Baltische landen. Dus relatief kleinere lidstaten die zich economisch snel hebben ontwikkeld. Ja, waarvan er ook al twee, dus ook in de eurozone zitten.
Tsjechië en Slowakije was natuurlijk één land, tot niet zo heel lang geleden.
Ja, maar zijn nu als zelfstandige landen verder gegaan. En hebben zich bijvoorbeeld economisch heel sterk ontwikkeld. Bijvoorbeeld door hun oriëntatie op Duitsland. Doordat heel veel maakindustrie in die landen samenwerkt met dus de grote Duitse bedrijven.
Ja, Tsjechië heeft trouwens ook geen euro. Hè? Die hebben de kroon.
Ja, die zijn nog niet zo ver. Maar dat komt nog wel, want Slowakije zit er al wel in. Dus eigenlijk al die landen zullen uiteindelijk daar wel in komen. Eigenlijk van dus die landen is Hongarije een beetje het buitenbeentje, Jaap. In heel veel opzichten natuurlijk. Economisch is er natuurlijk sprake van grote problemen. Hoge inflatie. Mede ook doordat het land op leeg loopt. Ja, jonge, hoogontwikkelde mensen die de kans zien vertrekken uit Hongarije. Omdat ze natuurlijk in buurlanden, maar ook bijvoorbeeld in Oostenrijk, in Duitsland, eigenlijk allemaal in de hele huidige tijd natuurlijk makkelijk aan banen komen. Zeker als ze hoger opgeleid zijn. Want ja, die landen hebben, net als Nederland, tekorten aan hoogontwikkelde jonge mensen.
Ja, speelt ook de euroskepsis van de Hongaarse regering nog een rol bij wat jongeren wel of niet willen gaan doen?
Nou ja, dat is onmiskenbaar. Daarbij speelt ook natuurlijk de, zeg maar, toch autoritaire politieke cultuur.
waar, als je kijkt ook bij de verkiezingsuitslagen, zeker jongere kiezers, stedelijke jongere kiezers, niks van moeten hebben. Dat zijn dus ook de eerste die dan waarschijnlijk weggaan. En wat natuurlijk ook opvallend is, is dat de regering van Orbán massaal van buiten de EU arbeidsmigranten als daar importeert. Dat is iets wat men natuurlijk liever niet hardop zegt.
Nee.
Gelet op de verhalen intern binnen de EU. Maar in werkelijkheid gaat dat om honderdduizenden mensen. En dat geeft dus aan dat er de spanning op de economie in Hongarije groot is. En dat zegt nog iets, Jaap. Viktor Orbán zal wel uitkijken ooit echt zodanige conflicten met de EU te krijgen dat het hem financieel heel veel gaat kosten.
Ja, want dan merken de burgers echt dat het slecht zal gaan. En dat beloont natuurlijk niet de leider.
Nee, want heel veel van die financiële dingen lopen via de netwerken van de partij van Orbán en de aan hem verwante, zeg maar, oligarchen. En die willen natuurlijk wel dat het geld blijft komen en stromen, Jaap. Zo werkt dat.
In 2004, dat jaar van de grote uitbreiding met 10 landen, toen werden ook Malta en Cyprus lid van de EU.
Ja, je zag dus heel duidelijk dat die expansie nadrukkelijk in Midden- en Oost-Europa ook een reden was om te zeggen van ja, er zijn nog 2 kleinere eilandstaten in de Middellandse Zee die zich ook heel nadrukkelijk oriënteren op Europa. Die gingen als het ware gewoon even mee.
Nou ja, even. Cyprus was natuurlijk wel een vraagteken, hè? Dat land is deels bezet. Dat heeft een Turkse zone.
Ja, dat is dus ook een hele lastige kwestie. Maar blijkbaar vond Turkije, ook gelet op de eigen ambities om ooit lid te worden van de EU, het oké, dus dat het Grieks sprekende deel toetrad. En ja, Malta was natuurlijk een heel klein eiland. Dus dat waren niet, dat waren geen, in dat opzicht geen problematische dingen. Ze zijn ook heel snel lid van de eurozone geworden.
Ja, binnen 4 jaar al, 2008.
Dus dat geeft ook aan, die waren gewoon klaar. Nou, we hebben het dus nu over 2004. En ik denk dat we eigenlijk sinds misschien, 2 jaar beseffen hoe ongelooflijk belangrijk het is geweest dat Europa toen klaar was. En ook bereid was en, ja, ik zal maar zeggen, uitnodigend naar die landen. En ook dat zij klaar waren. Probeer je in te denken, Jaap, dat met de inval van Rusland in Oekraïne, dat deze landen nu nog alleen stonden. Geen lid waren van de EU en zelfs geen lid van de NAVO. Dan was hun positie natuurlijk buitengewoon bedreigd en zorgelijk. En die is nu al natuurlijk zeker voor de Baltische landen een reden voor hen en dus ook voor ons van grote zorg.
Ja, dan had bijvoorbeeld Lukashenko waarschijnlijk al met een begeerig oog naar het westen gekeken, naar die Baltische landen.
En Poetin anders zelf wel.
Ja, maar Lukashenko ook om zich weer sterk te maken ten opzichte van Poetin. Van laat mij dit maar opknappen, dan hou jij je met Oekraïne bezig.
Precies. Even nog een mooi moment uit de historie van 2004 zelf. Namelijk bij de officiële ceremonie in Boedapest was er een eregast. Een ceremonie waarbij dus dat lidmaatschap officieel werd gevierd. Waarbij dus ook de Hongaren die waren gekozen door het Europees parlement. En ja, eigenlijk iedereen die iets met Europa had gedaan voor die toetreding, die vierden dat. Een vriend van mij was daarbij en heeft mij daar kleurrijk over verteld. Want er was een hele bijzondere eregast, een oud lid van het Europees parlement. Maar die man was nog veel meer dan dat voor Hongarije. Want we hebben het dan over de hoogbejaarde Otto von Habsburg.
Hij was lid tot 1999?
Ja.
Dus 5 jaar daarvoor was hij nog lid van het EP?
Ja, want toen was hij was ook een oude heer. Dus toen in 1999 was het van, nou, ik ga nu afscheid nemen. Dat is ook heel interessant, omdat de staat Oostenrijk, de familie van Habsburg, als er niet toestond als Oostenrijker te opereren, was hij dus lid van het Europees parlement voor de Beierse CSU.
En hoe kreeg hij dat voor elkaar?
Hij was voorzitter van allerlei grote Europese alliantiedingen. En hij was persoonlijk bevriend al heel lang met Franz Josef Strauss. De grote leider van de CSU. En ja, zo gaat dat dan, ja.
Beetje zoals Dirk-Jan Epping voor de Vlamingen in het Europese parlement zat.
Wat een schandelijke vergelijking.
En Sophie In 't Veld het probeert ook voor de Vlamingen vervolgd.
Schandelijke vergelijking, ja. geen van beiden is tenslotte de nazaat van een groot en eeuwenoud keizerlijke familie.
Dat was trouwens ook altijd een puntje als je het Europees Parlement bezocht en je stond met iemand die daar dan jou rondleidde. Ik werd altijd even naar beneden geweest. Kijk, daar heb je Otto van Habsburg die daar nu net daar achter in de zaal binnenloopt en daar met die en die staat te praten.
Want hij was toch echt de zoon van de laatste Habsburgse keizer van Oostenrijk-Hongarije. En daarmee dus een nazaat van die enorme, grote, imperiale traditie. Die ook de Nederlanden natuurlijk bestuurd had.
Maar hij mocht dus wel bij die toetreding de Hongaren toespreken.
En heeft toen diep geroerd gesproken dat het een droom was voor hem dat zijn tweede vaderland, dus Hongarije, dat dat ook als vrij land zou toetreden tot de Europese Unie en het Europa waar hij dus in die naoorlogse jaren altijd zo voor gevochten had. Een Europese eenheid en nu met ook zijn Hongarije.
Laten we even naar Otto van Habsburg luisteren.
Regardez, quand vous prenez les réussites, c'est tout de même fabuleux. Quand vous pensez ce qui va se passer le 1er mai, 10 nations vont avoir la possibilité de rejoindre. Si on nous avait dit cela il y a 20 ans, est-ce que vous croyez que beaucoup de gens l'auraient cru? Non.
Et vous-même, vous ne l'auriez pas cru?
Non, moi j'y croyais, mais je ne croyais pas que j'allais le voir.
Et vous le voyez aujourd'hui, c'est un...
Oui.
C'est un, j'imagine, un intense moment d'émotion.
Ah oui, certainement, certainement. Surtout quand les frontières sont tombées. Vous savez, j'ai encore aujourd'hui, chaque fois que je traverse ces frontières maintenant, qui sont tombées, j'ai un sens de bonheur.
PG, dit was Otto van Habsburg. Misschien kun je het even vertalen.
Dit interview heeft hij gegeven een enkele maand of twee voor die ceremonie. En wat hij daar vertelde in dat interview is eigenlijk ook wat hij in zijn toespraak toen hield. Namelijk dat hij zei, het kon niet anders dan dat het ooit zo ver zou komen. Dat ook landen als Hongarije bij Europa zouden horen. En wat hij in het interview zei, ja, ik heb er altijd in geloofd, maar niet dat ik het zelf ooit zou meemaken. En dat het daarom voor hem zo'n groot iets was dat hij zei, ja, het is ook heel emotioneel. Hij zei, dat is bij mij zelfs emotioneel als ik gewoon weer de grens overga en dan denk, ik kan nu zomaar terug in mijn land.
Prachtig. PG, in 2024, dan gaan we ook terug naar 1824.
Ja, want dat is de tweede grote triomf van het jaar 2024. Dat is 1824. Want toen was in Wenen, in het Theater am Kerntor, op 7 mei de première van Beethovens 9e symfonie.
Die we natuurlijk uitgebreid reeds behandeld hebben in Betrouwbare Bronnen. Ook wel het Europese volkslied genoemd.
Precies. Toen we eerder dit jaar het over Beethoven hadden als zo'n door en door politieke, revolutionair gezinde componist. En hoe zijn werken, zijn opera's, zijn stukken, zelfs zijn ouvertures vaak geïnspireerd waren door rebelse literatuur en thema's.
Nu kent iedereen dit lied. Ik denk zelfs iemand die weinig van klassieke muziek weet, die herkent het. Hoe was die ontvangst destijds bij die première?
Nou Jaap, daar is een heel verhaal omheen. Want men vond het wel een heel moeilijk en uitvoerig werk met 4 solisten en een koorslot. En het werd in Wenen, toen het gepubliceerd werd, eigenlijk helemaal niet zo goed ontvangen. En Beethoven was natuurlijk geen makkelijke man qua karakter. Dus die heeft toen gezegd van, als jullie het niet willen uitvoeren en ik krijg alleen maar negatieve eerste reacties, nou, dan laat ik het wel opvoeren in Berlijn. Daar zijn ze bereid mij te betalen en dan gaat de première naar Berlijn.
Maar wat gek, want tegenwoordig iedereen kan het meeneurien of meetrommelen.
Men vond het toch weer Beethoven te revolutionair. Een stuk waar men moeite mee had. Wat Beethoven eigenlijk zijn hele leven heeft gehad. Hè? Dat men altijd dacht, hij gaat weer zo ver. Het was natuurlijk zo'n voortdurende vernieuwer. Nou, toen dus bekend werd dat hij dreigde het stuk aan Berlijn te gunnen, Ja, toen was er een hele groep Weense aristocraten, vrienden, mensen die zijn eerdere werken ook hadden gesteund. Die zeiden, ja, dat zal toch niet gebeuren. Dus die hebben toen een soort actie gevoerd en die hebben geld bij elkaar gebracht. En hebben toen tegen Beethoven gezegd, wees nou niet zo narrig en we houden van je. En dit is weer een moeilijk werk, want dan zijn we van je gewend. Nou, toen heeft hij zich dus laten ompraten door die mensen die het allemaal zo goed met hem meenden. En toen werd het dus toch Wenen waar de première was.
En de stad Wenen zal daar nu heel dankbaar voor zijn dat het uiteindelijk toch gebeurd is.
Ja, want stel je voor dat Berlijn nu zou kunnen zeggen, ja, dat Wenen. Maar wij hadden die 9e symfonie. Wij hadden dat volkslied van Europa. Ja, overigens, Beethoven was toen al volledig doof. Dus wat deed hij? Hij zat bij de repetities. En men had dus niet zo heel veel geld. Dus men heeft maar een paar repetities kunnen doen voor dat hele moeilijke stuk. Dus dan zat hij achter het orkest. En zat hij voortdurend aanwijzingen te geven van dat ze het niet goed deden. Want hij hield zijn handen dan aan een balustrade vast. En door de trillingen kon hij dan horen, hè, via zijn handen,
ja,
wat het orkest speelde. En de dirigent, daarvan weten we, Michael Umlauf heette die. Die heeft tegen het orkest gezegd, knik naar hem, ja, maar we spelen het zoals ik het wil.
Want Beethoven kon dus componeren zonder dat het ten gehore werd gebracht. Dat zat op de een of andere manier wel in zijn hoofd.
Ja, maar hij kon dus zelf niet horen wat er gespeeld werd. Dus ook zijn late pianostukken kon hij dus wel zelf spelen, maar niet horen. Ik bedoel, wat een verschrikking voor een groot muzikus.
Maar hoe gaat dat dan? Want als je, bij wijze van spreken, als je een toespraak moet houden en je schrijft een tekst, dan ga je daar nog aan zitten sleutelen en dan schrap je delen van zinnen of hele alinea's. Je voegt er dingen aan toe en je wil ook een soort van ritme horen in zo'n speech. Maar dat moet toch ook bij muziek nog veel meer gelden?
Hij kon dat dus helemaal in de fantasie in zijn hoofd. Ik zou zeggen, lieve luisteraars van Betrouwbare Bronnen, beluister een keer die hele symfonie. Wat er ongelooflijk gecompliceerd en inderdaad muzikaal weer ver naar de toekomst wijzend stuk. En dan dat slotkoor. Probeer je in te denken dat je dus met 4 solisten en een koor en een orkest, dat in dat hoofd zat en dat hij dat op papier kreeg. Hoe hij wilde in zijn hoofd dat klonk. En dat hij dus bij die première achter het orkest zat en bij wijze van nog aanwijzingen zat te geven, meedirigeerde, maar het niet zelf kon horen.
Was de tekst toen al zoals we die nu kennen?
Ja, want dat was dat grote gedicht van Schiller, wat hem dus ook als rebel, als revolutionair, zijn hele leven had geïnspireerd. Hij heeft vele versies geschreven, ook pianoversies van hoe hij dat gedicht wilde klinken. Die heeft hij eigenlijk nooit echt gepubliceerd, want dat was nooit goed genoeg. Maar dit was, zo wilde hij het.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, Betrouwbare Bronnen is natuurlijk een podcast die veel aandacht aan Europa besteedt. Maar we hebben ook vaak aandacht voor de Verenigde Staten van Amerika. En als je in zo'n vooruitblik terugblikt, dan kom je natuurlijk ook alweer gauw daar terecht.
En ook voor de Verenigde Staten is natuurlijk 2024 weer een groot jaar.
Verkiezingen.
Ja, van het complete huis. Een derde van de Senaat. Heel veel gouverneurs en wat al niet lokaal. En natuurlijk de president. Kijk je nou naar de historie van de Verenigde Staten, dan zijn er toch 2 jaren waar je dan onmiddellijk natuurlijk aan denkt in 2024. 1 tragedie en 1 triomf. Die tragedie is natuurlijk precies 50 jaar geleden. Dus dat zal dit jaar vast heel veel aandacht krijgen. Namelijk de ondergang en het aftreden van Richard Nixon.
De Watergate-affaire.
I have never obstructed justice. And I think too that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination. Because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook.
En vooral het eind van de Watergate-affaire. En na 2 jaar steeds weer nieuwe berichten, steeds weer nieuwe dingen, processen. En het kwam allemaal steeds dichter bij de president. En uiteindelijk was het in augustus van 1974 was het voorbij.
En als je er toen al bij was, in Europa volgden wij dat van dag tot dag, eigenlijk zoals we nu ook nog steeds, de Trump-lotgevallen. De Trump-triomf of de Trump-tragedie volgen.
En het meest fascinerende is dat als je kijkt naar die laatste maanden voordat Nixon gewoon niet meer te handhaven was. Die gingen om exact dat waar het nu bij Trump om gaat. Het ging niet om die inbraak. Met de poging afluisterapparatuur in telefoons te doen van het kantoor van de Democratische Partij in dat Watergate-gebouw. Die telefoons werden opnieuw ingebroken. Dat was namelijk de tweede inbraak.
Het was heel knullig eigenlijk allemaal.
Ja, want die eerste inbraak, toen bleken dus die afluisterapparatuur het niet te doen. Ze hoorden alleen wel hele harde piepjes. Dus toen zeiden ze, oké, dan gaan we dus opnieuw beter functionerende afluisterapparatuur erin doen. En toen zijn ze dus, terwijl ze dat gedaan,
gesnapt.
Zijn ze nog gesnapt ook. Dus uiteindelijk heeft die inbraak en die pogingen om sluw te zijn niets opgeleverd. Als Nixon meteen toen als president had gezegd, wat is dit voor flauwekul? Heeft nou dat comité dat dan voor mij de verkiezingen aan het voorbereiden was, zo'n stommiteit gedaan?
Ja, dus ontslaan dat comité, de boeven, misschien een paar maanden in de cel en dat zou het dan geweest zijn.
Ja, hij had bewijzen kunnen zeggen, sorry, dit pik ik niet. Dit past ook helemaal niet bij mij. Ik wil een prachtige herverkiezing die hij ook kreeg. Het was een triomfantelijke herverkiezing. En hij had dan na de verkiezingen die jongens gewoon een presidential pardon kunnen geven. En geen haan had aan eigen krijt. En we hadden dan misschien nu op de Mall in Washington, het grote Richard Nixon monument gehad. De man die met China en met de Sovjet-Unie en in het Midden-Oosten allemaal vredesoperaties en nieuwe doorbraken had geregeld.
Je hebt een stukje Nixon meegenomen, PG, wat jou erg aan het heden met Trump doet denken.
Ja, want wat is het moment geweest dat iedereen en eigenlijk ook Nixon zelf begreep, het is over. Dat was 5 augustus. De president moest nog weer een aantal van die bandjes van de gesprekken in het Witte Huis die waren opgenomen naar buiten brengen.
Dat ging bijna per bandje, want er moest echt specifiek om gevraagd worden.
Ja, uiteindelijk was hij door het Hoge Rechtshof gedwongen ze allemaal bekend te maken. Maar dan moesten ze dus eerst allemaal worden beluisterd. En hij gaf dus in delen gaf hij het naar buiten. En Aldo zei, is er nog meer? Ja, we zijn nog bezig. En op 5 augustus kwam dus een soort laatste pakketje. Dat bleek overigens achteraf helemaal niet het laatste pakketje. Men heeft nog jaren, zijn er nog allemaal processen gevoerd, ook door Nixon zelf, om die bandjes geheim te houden die er nog waren.
Want dat was een soort hobby van de president, dat hij alles wat hij in de Oval Office besprak en ook waar hij over telefoneerde, dat hij dat opnam.
Ja. En op die 23 juni 1972, dat bandje kwam dus naar buiten, dat hij enkele dagen na die inbraak zelf met de chef-staf van het Witte Huis, Bob Haldeman, een heel uitvoerig gesprek had gehad over, kunnen we nou niet voorkomen dat de FBI nog verder gaat zoeken? En Haldeman had dus nagedacht van wat zouden mogelijkheden zijn. En de president zat hem dus aan te moedigen. Kunnen we de FBI en de CIA niet tegen elkaar uitspelen? Zodat we zeggen, dat kan niet vanwege national security. Als de FBI dan zegt, we stoppen dat onderzoek, dan zijn we er vanaf. En dat was natuurlijk het punt. Het ging erom dat de president zelf achter de knoppen had gezeten. Al vanaf het vroegste begin bij de poging tot verdoezelen, tot liegen erover, anderen de schuld toeschuiven. Wat de Amerikanen noemen obstruction of justice en cover-up.
Ja, hier was er sprake van een complot. Het was geen complottheorie, het was een echt complot. En de vingerafdrukken van de president werden plotseling zichtbaar.
Vanaf dus het vroegste begin. Terwijl hij dus aldoor had gezegd, ik weet van niks en ik ga alles onderzoeken. Nee, u hoort van mij nog, want ik wil ook weten wat er gebeurd is. Ja, en toen kwamen dus zelfs hem zeer loyale senatoren van de Republikeinse Partij, waaronder Barry Goldwater, een klassieke, ook oud-presidentskandidaat. En die kwamen naar het Witte Huis.
Heel rechts.
En die zeiden toen tegen hem, Mr. President, wij zijn natuurlijk loyaal naar u, maar we hebben eens rondgekeken. U heeft misschien nog 20 collega's van ons die u zullen steunen bij het impeachmentproces in de Senaat.
Van de 100.
Dus dat was ruim voldoende voor de 2/3 om hem te veroordelen. En toen heeft Nixon besloten af te treden. En dit is natuurlijk, Jaap, zo brandactueel. Want gaat het bij Trump er nou om dat hij documenten had meegenomen die nog in een mapje zaten en in Mar-a-Lago? Nee, het ging erom dat hij dus het Nationaal Archief gewoon zat te beliegen. Dat de FBI zelfs in Mar-a-Lago moest binnenvallen met een subpoena, zoals dat heet. En ze daar dus verbijsterd waren wat ze allemaal vonden in de badkamer.
Want de aanvankelijke vraag was, heeft u nog stukken in uw bezit die terug moeten naar het Nationaal Archief?
Het antwoord was toen nee, nee. En toen waren er dus dingen dat men zei, ja, we zoeken nog dingen. En dat is op zichzelf niet raar. Bijna elke president, ook Joe Biden als vicepresident, maar bijvoorbeeld ook ministers, wordt na hun vertrek altijd gevraagd, zijn er nog stukken? Want die mensen hebben mappen. En ook Joe Biden heeft dus in zijn garage nog mapjes gevonden van, oh jee, dat had misschien wel, dat zit nog weer tussen twee andere mapjes, dat had teruggemoeten. Dat is dus ook niks bijzonders. Het is slordig, maar dat kan gebeuren, want dat gaat om heel veel documenten. Waar het om gaat, is net als bij Nixon. Verdoezelen, liggen, proberen een andere schuld te geven. En dat geldt zowel bij Mar-a-Lago, dat geldt bij die 6e januari. Dat Trump zegt, ik heb helemaal niet die mensen opgeroepen het Capitool te bestormen. Ik wist van niks. Terwijl we dus inmiddels nu weten dat hij waarschijnlijk gewoon met allerlei mensen aan het bellen was. Het geldt zelfs met zijn pogingen de verkiezingsuitslag als het ware te manipuleren in de staat Georgia.
Hier hebben we natuurlijk een paar keer in Betrouwbare Bronnen uitgebreid over gesproken.
En zelfs het proces wat nu in New York loopt over de waardebepaling van zijn vastgoed en wat de echte financiële positie was van de Trump Organization.
Ja, want hij deed zich rijker voor dan die was om weer makkelijk leningen te krijgen.
Vandaar dat hij ook zo boos is dat dus wordt gezegd dat Mar-a-Lago iets van 1,5 à 2 miljoen waard is. In plaats van wat hij roept dat het misschien wel 1 miljard waard is. Ja. Het gaat hier dus niet om de pure kwestie, maar net als bij Watergate, om dat thema wat de Amerikanen in één totaalbegrip noemen obstruction of justice. Dat je als president of als oud-president de rechtsgang bewust probeert te manipuleren, te verstoren en niet de waarheid te zeggen.
BG, je hebt toch een andere Amerikaanse president die ook gekoppeld kan worden aan het komende jaar?
Ja, en dat is precies 10 jaar later, Jaap. En het contrast kon niet groter. Dus na de tragedie die Richard Nixon toch was, 10 jaar later was natuurlijk de herverkiezing van de toen meest bejaarde president in de Amerikaanse geschiedenis, Ronald Reagan. En zijn herverkiezing in 1984 was natuurlijk politiek, electoraal een ongekende triomf. Jij kent ook het beroemde filmpje waarmee zijn campagne begon.
It's morning again in America.
It's morning again in America.
It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes. More than at any time in the past 4 years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago?
Het was natuurlijk een heel politiek slim, warm, suggestief soort campagnefilmpje. Het liet de mensen geloven, het gaat weer goed met de economie. de reputatie van Amerika in de hele wereld is dankzij Reagan weer hersteld. Watergate, precies 10 jaar geleden op het moment, daar hebben we het niet meer over. Dat is passé. Reagan is een man die staat voor het, al het goede in Amerika. Vietnam, ook 20, 25 jaar geleden, laten we dat maar een beetje vergeten.
Ja, hij kon dus de Amerikaanse kiezer een goed gevoel geven.
Ja, de economische ellende, met de energiecrisis, de slechte economie, en onder president Ford, de energiecrisis onder president Carter. Het was allemaal voorbij. Ja,
dit leidde ertoe dat eigenlijk sindsdien, hoewel er natuurlijk een paar keer gewoon republikeinse presidenten waren, men toch altijd bleef terugverlangen naar een soort van Ronald Reagan. Hadden we die man nog maar en wie zou zijn opvolger kunnen worden? Het gekke is dat met de komst van Trump dat een beetje verstomd is.
Ja, kijk, Trump is ook in dat opzicht, dus ten opzichte van 1984, in 2024 weer een historisch fenomeen. Want Trump zegt eigenlijk, die Republikeinse partij van Reagan en de Bushes en de Baker en vul maar in, dat is niks. Dat was elite. Hij is de man van het volk. Want eigenlijk luisterde hij niet naar de gewone man. Hij werd iets voorgespiegeld, terwijl Trump natuurlijk de man is die het volk de waarheid vertelt. Maar er is ook nog iets, Jaap, waarom die campagne in 84 van Reagan weer zo brandactueel is. Want we hebben nu opnieuw de oudste president ooit in de Amerikaanse geschiedenis, Joe Biden, die nadrukkelijk zegt, ik ga voor een tweede termijn. En ik vind ook, als je kijkt naar mijn cv, hij zegt in feite wat Ronald Reagan zei. Die economie is uit een heel diep dal door mij naar een uitstekend resultaat getild. Dat hebben we toch maar voor elkaar gekregen. En de naam van Amerika in de wereld, bij de bondgenoten en wat dan niet, is ten opzichte van hoe het was onder Trump natuurlijk enorm verbeterd.
Maar dan kun je natuurlijk bij beide ook zeggen, ja, als iemand de 80 gaat passeren, dan wordt het toch wel tricky. Want Reagan die bleek op een gegeven moment ook aan Alzheimer te lijden.
Ja, die tweede termijn van Reagan was dus niet alleen maar een serie grote successen. Hij heeft natuurlijk het geluk gehad dat in de tweede termijn hij met de Sovjet-Unie, met Gorbachev, tot verrassende doorbraken kon komen, waardoor Reagan aan het eind van die tweede termijn als een soort vredesvorst werd uitgezwaaid. Maar er waren in die tweede termijn, ik zeg alleen maar de Iran-Contra-affaire, ook nog wel een paar dingetjes, waarbij ook zelfs het geheugen van de president, of hij het überhaupt allemaal nog wel zag, eerlijk betwijfeld werd.
Ja, Biden geeft sommige Amerikanen ook een goed gevoel. Hij heeft natuurlijk de economie fors aangezwengeld. Er wordt ook vanuit Europa, vanuit Nederland, ook regelmatig in betrouwbare bronnen, met enige jaloezie naar gekeken hoe hij de overheid en de economie goed heeft laten samenwerken.
En hij heeft een thema gebracht. En dat is ook een beetje Reagan, maar dan als Democrat. Namelijk, wij verdedigen de Amerikaanse democratie tegen slechterikken. En hij bedoelt dus in dit geval dan tegen Trump. En wat een ander belangrijk thema van Joe Biden, en eigenlijk hinkt hij daarbij op twee gedachten, is ik wil een tweede termijn. Want ik heb die economie zo enorm aangezwengeld. Hij is als het ware Lyndon Baines Johnson zonder de Vietnamoorlog. Maar het andere thema is van ik ben de enige die Trump kan verslaan. Want dat heb ik eerder bewezen dat ik dat kan.
Ja, ik wil natuurlijk niet zeggen dat ook zo gaat gebeuren. De peilingen die spreken elkaar ook een beetje tegen. Ik heb 3 peilingen van de afgelopen weken. Eentje van 14 december uit de New York Times. Daar is Biden met 47% en Trump 45% genoteerd. Biden is daar net 3% gestegen. Andere poll van Echelon Insights, die laat eigenlijk hetzelfde zien. Biden is daar met 2% gestegen naar 48. Trump staat op 47. Maar een nog recentere peiling van 26 december van GL Partners, die laat Trump juist weer boven Biden uitkomen met 46-43%. En hier is Trump 3% gestegen.
Ja, wat ik zelf een hele interessante peiling vond, was een hele grote peiling in wat ze noemen de swing states. Nou ja, we hebben het vaker natuurlijk ook over gehad, hè, in Betrouwbare Bronnen. Die paar staten waar het altijd 50-50 is of waar het altijd heel spannend is. En waar, ik zeg dan altijd, kijk naar Wisconsin. Maar ook een staat als Arizona tegenwoordig en zelfs ook Georgia.
Ja, dus als je die hebt met een duidelijke voorsprong, dan is dat heel positief.
Ja, en daar heeft men dus echt onderzoek gedaan. Een beetje ook diepteonderzoek. En daar bleek dat Biden in elk van die staten duidelijk boven de 50% zat. Namelijk van die kiezers die zeiden, wij gaan stemmen. Want er is een groot verschil in Amerika tussen mensen die zeggen, ja, ik vind Trump geweldig. Of mensen die zeggen, ik ga stemmen.
Ja, ongeveer de helft van de mensen gaat maar stemmen in Amerika.
En men had dus onderzoek gedaan, met name daar, naar mensen die al vaker naar de stembus gingen. En daar was opvallend dat Biden als daar blijkbaar een vrij stevige soort fundament heeft waar hij op kan rekenen.
Toch hoor je achter de hand wel mensen fluisteren, ja, eigenlijk kan het toch niet zo'n oude presidentskandidaat.
Zelfs als hij nog fysiek en geestelijk nog fit is. Is hij dat over 2 jaar nog? Is hij dat over 3 jaar nog? Is het risico niet groot? Dus ironisch, zeg ik, historisch gezien, zou 2024, dus net als 74 en 84 ook weer een heel bijzonder jaar kunnen zijn. Want als de Republikeinen iemand anders dan Donald Trump kandidaat zouden maken, die wat veel jonger is, dan is de kans dat Joe Biden dan verliest dus aanzienlijk. En dan zou bijvoorbeeld Nikki Haley de eerste vrouwelijke president in de Amerikaanse geschiedenis zijn. En daarmee zou na 74 en 84 ook 24 weer een historisch jaar zijn.
Republicans have lost the popular vote in 7 out of the last 8 presidential elections. That has to change. Joe Biden's record is abysmal, but that shouldn't come as a surprise. The Washington establishment has failed us over and over and over again. It's time for a new generation of leadership to rediscover fiscal responsibility, secure our border, and strengthen our country, our pride, and our purpose. Some people look at America and see vulnerability. The socialist left sees an opportunity to rewrite history. China and Russia are on the march. They all think we can be bullied, kicked around. You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more if you're wearing heels. I'm Nikki Haley, and I'm running for president.
Zij is oud-ambassadeur bij de Verenigde Naties.
En oud-gouverneur. Dus heeft ook in dat opzicht echt, zeg maar, regeringservaring en internationale ervaring. En ja, dat zijn toch plussen.
En zij stijgt op het moment flink in de interne peilingen, hè, bij de Republikeinen.
Ja, want dat is nog een tweede punt. Dat gaan we dus al heel binnenkort merken. In staten als Iowa, New Hampshire en de staat South Carolina, waar Nikki Haley gouverneur was. Als Trump die voortdurend roept, ik sta wel 30-40% voor, dat niet kan waarmaken bij die eerste primaries, dan kon de ballon van Trump ook wel eens heel snel leeglopen. Helemaal als die processen nu in verhevigde mate doorgaan. Want ook dat is onderzocht. En dat is voor Trump zeer bedreigend. De cijfers zijn ongeveer dat als Trump zou zijn veroordeeld in een van die processen, dat Biden dan 52% van de stemmen zou halen en Trump net begin 40. En ja, gelet op hoe het kiessysteem in Amerika werkt, al stel het zou zijn 52-44, dan wint Joe Biden een overwinning in het Electoral College, zoals Ronald Reagan in 84.
Overigens, PG, met Nikki Haley en ook de meeste andere tegenkandidaten van Trump binnen de Republikeinse Partij, die zeggen wel min of meer dat ze zijn beleidslijn willen voortzetten, wat dat dan ook mag zijn.
Zolang Trump een factor is, zullen ze dat soort vage termen gebruiken. Het wordt pas echt spannend als Trump aangeslagen zou zijn. Dat kan zowel door die voorverkiezingen zijn als door die gerechtelijke procedures. Of alle twee tegelijk, want ook dat kan nog. Vandaar, Jaap, 74 tragedie, 84 triomf. En ze zijn alle twee ongelooflijk actueel voor 2024.
PG, 2024. We zitten in Nederland. Wat betekent dit jaar in de historie van ons land?
2024 is een heel groot jaar voor de Nederlandse historie en dingen waar je naar terugkijkt. En ik kijk dan naar 75 jaar geleden, 1949.
75 jaar geleden.
Want toen gebeurden er twee dingen tegelijk die misschien samen de grootste omwenteling in de Nederlandse geschiedenis betekenden sinds, 1648. Namelijk Nederland werd lid van de NAVO en Indonesië werd onafhankelijk.
Ja, in feite namen we afscheid van onze grootste kolonie. En we dachten, het is misschien toch wel handig om lid te zijn van de internationale gemeenschap als klein land, wat niet meer dat grote gebied over zee heeft.
Het betekende ten eerste het einde aan een belangrijk kenmerk, zeg maar geopolitiek, van de Nederlanden sinds 1815. Namelijk, wij zijn neutraal. Dus in Europa hebben we een zelfstandige positie en we zijn geen bondgenoot van andere grote mogendheden.
Ja, en als er oorlog was, dan hoopten we er buiten te blijven.
Wat bijvoorbeeld in de 19e eeuw ook het geval was en ook gedurende de Eerste Wereldoorlog.
Ja, maar niet meer vlak voordat wij dit besluit namen om toch maar tot die wereldgemeenschap toe te treden. De Tweede Wereldoorlog, toen zijn we natuurlijk rouwelings bezet.
De Tweede Wereldoorlog en daarna de koloniale oorlog in Azië waren de aanleiding om de positie van Nederland zo fundamenteel te herzien. Want die positie van Nederland was natuurlijk eigenlijk al sinds 1602 met de oprichting van de VOC. En 1648 met de Vrede van Münster, waarbij de Republiek dus een erkende onafhankelijke staat in Europa werd, natuurlijk onveranderd geweest. Nederland was een imperiale maritieme mogendheid, had een koloniaal wereldrijk, had ook een koloniaal netwerk geopolitiek van handelswegen, dat als het ware bij elkaar kwam in die onafhankelijke republiek. Dat was in 1949 voorbij. Nederland moest zich als het ware heruitvinden en besefte dat men de onafhankelijkheid van Nederland als natie alleen nog kon verdedigen, militair, tegen bijvoorbeeld de dreiging van de Sovjet-Unie, door de gezamenlijke verdediging van Europa ook een Nederlands thema te maken. Ja. Dat was dus volledig nieuw.
En de NAVO was natuurlijk Atlantisch. De Amerikanen zaten erbij, de Canadezen ook. En dat was wel naar de smaak van die Hollanders, hè?
Ja, de Nederlanders hebben eigenlijk vanaf 1949 altijd gezegd, ja, het is een Atlantische gemeenschap waarin dus de Atlantische mogendheden en West-Europa elkaar vinden, omdat ze een soort waardegemeenschap vormen rondom vrijheid en democratie. En men ook de belangen deelde tegenover het communisme, tegenover het Kremlin.
Ja, en het was ook zo dat Nederland keek graag over de dijken naar de zee. En dan zag je natuurlijk eerst het Verenigd Koninkrijk, waar we ook overeenkomsten mee hadden. Ook wel gedoe mee gehad in het verleden natuurlijk. En een eindje verderop de Verenigde Staten.
Ja, zo kon Nederland dus als het ware binnen die NAVO nog een soort echo van dat vroegere imperium laten klinken.
Ja,
want Nederland, de facto was het natuurlijk gewoon een klein land in West-Europa dat met de West-Europese landen zich verdedigen moest tegenover natuurlijk Oost-Europa. En Oost-Europa begon toen bij Helmstedt. Hè? Dat is goed om te beseffen. Halverwege de snelweg richting Berlijn.
Je had dus ook niet zoveel rugdekking, zou je kunnen zeggen.
Zo kun je het zeggen, Jaap, inderdaad.
Het is nu 7,5 minuut over 1. Hier is de AVO via Hilversum 1. De toestand in de wereld wordt nu besproken door meester GBJ Hilterman.
Jarenlang al wordt de NATO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, heftig gecritiseerd. En vooral Frankrijk kondigt ieder jaar aan dat de structuur en de opzet van de NATO grondig moet worden veranderd. Wat de betekenis van die NAVO is geweest, kan met gezag een man vertellen die in Nederland in 1945 minister werd en premier in dat spannende jaar 48 en een man van de vrede, dokter W. Drees. Zou u ons uw oordeel willen geven over de betekenis van de NATO in die gevaarlijke naoorlogse jaren en dan in het bijzonder in het jaar 1948 toen u minister-president van ons land werd?
Ja, meneer Dan, inderdaad beschouw ik 1948 als een bijzonder kritiek jaar in de geschiedenis van Europa. We hadden eerst al doorleefd dat Rusland met zijn Rode Leger bleef in allerlei landen in het oosten van Europa die het bezet had in de strijd tegen Duitsland. Maar in Tsjechoslowakije bestond nog een democratisch bestuur waarin communisten samenwerkten met andere partijen. En men hoopte op het behoud daarvan van democratische parlementaire vormen. Toen daar een staatsgreep plaats had van communistische kant, waardoor men het geheel weer in eigen handen nam en de anderen terzijde schoof, toen rees wel sterk de vraag: waar is het eind? Hoe ver zal Rusland en zal het communisme uit Oost-Europa doordringen?
Dit betekent natuurlijk nog iets. Dit betekende ook voor Nederland een eind aan die 19e eeuwse romantiek en fictie vanaf 1815 van de nationale soevereiniteit. Nederland was een soevereine natie dat zich met van anderen niet hoefde aan te trekken. Dat was natuurlijk helemaal voorbij. Want als je in een militaire alliantie zelfs met een supermacht, als toen al de Verenigde Staten, bent, dan is die 19e eeuwse romantiek van de nationale soevereiniteit natuurlijk wel voorbij.
Ja, er zijn wel eens mensen, politici ook, die de natiestaat heel erg ophemelen. Van dat is je ware. Zo moeten we elkaar zien als natiestaten. Maar jij zegt eigenlijk, dat is voor Nederland maar heel kort relevant geweest.
Ja, en met 1949 was dat ook een cruciaal moment, waarin dus geopolitiek, strategisch, Nederland daar wel bewust afzet van. Als ik je vertel, 1948 werd Nederland lid van de West-Europese Unie. Dat was in feite een voorloper van de NAVO. De Raad van Europa, de mensenrechtenwaakhond, ook 1948. Nou, 1949 dus een einde aan het koloniaal imperium en toetreding tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. 1952 daarna al, dat werd al voorbereid toen, de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. En dat groeide in een hoog tempo uit, 1957, naar de Europese Economische Gemeenschap.
Ja.
Dus voor zover je nog kon spreken van een soort klassieke nationale soevereiniteit, was die altijd ingebed in gezamenlijke mechanismen en structuren die die soevereiniteit van democratie en vrijheid verdedigden.
Er is in Nederland altijd wel enige spanning geweest tussen Atlantici en Europeanen. En misschien is het wel symbolisch dat we net iets eerder in de NAVO zaten dan in Europa. En in de loop van de decennia daarna zie je dus af en toe ook de golfslag weer de andere kant op gaan. Er zijn ook politici overigens die zich en Atlanticus en Europeaan tegelijk noemen.
Feit is dat Nederland sinds 1949 is opgenomen in Europese en Atlantische structuren. En die structuren zijn zich nu natuurlijk enorm nog weer aan het intensiveren. Er is zelfs nu sprake van een soort groeiende wereldwijde alliantie van democratische, vrijheidsgezinde naties. Wie weet wat we de komende 75 jaar nog gaan meemaken.
Ja, in ieder geval dit jaar, in april, gaan we dat al vieren, 75 jaar NAVO.
En volgend jaar schrijft ook al geschiedenis, want dan zal de NAVO voor het eerst zijn topconferentie van alle lidstaten in Nederland hebben. Alle reden om over dit onderwerp nog heel vaak en de geschiedenis hierachter het met elkaar te hebben.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, iets dichter bij 2024 is 30 jaar geleden, toen het eerste paarse kabinet aantrad.
En Wim Kok de nieuwe minister-president werd.
De laatste Partij van de Arbeid minister-president.
En misschien binnenkort opgevolgd door een partijgenoot.
Ronald Plasterk, ook lid van de Partij van de Arbeid, maar niet naar voren geschoven door de Partij van de Arbeid, neem ik aan.
Dat gaan we nog meemaken, Jaap. Nee, 1994 was, je wijst er terecht op, 30 jaar geleden. En natuurlijk een ook weer zo'n moment in onze politieke parlementaire geschiedenis, dat je als het ware, je kon bijna horen kraken, dat dingen aan het veranderen waren. Gepiep en gekraak, maar het veranderde. Het was ook het jaar dat bij de Kamerverkiezingen toen je toch voor het eerst zag wat in die 30 jaar nadien echt een thema in Nederland is geworden. Namelijk de versplintering de opkomst van populistische fracties, hun opkomst en hun neergang. Maar een begin van, zeg maar, destabilisatie was toch ook wel opvallend.
Het CDA ging fors omlaag dat jaar. In de Kamer kwamen twee oudere partijen die samen 7 zetels hadden. En voor het eerst in de Tweede Kamer de SP met 2 zetels.
Ja, en de centrumdemocraten van Jan Maat waren al in de Kamer doorgedrongen. Dus die kregen nu, als het ware, collega's van de populistische aard. Waardoor die Kamer ook, het debat in de Kamer, anders werd dan, zeg men, de meer klassieke, mag ik zeggen, verzuilde politieke cultuur van daarvoor.
En Wim Kok werd premier. De Partij van de Arbeid was ook de grootste. Maar die had slechts 37 zetels. En ook dat is wel met het heden te vergelijken natuurlijk, waarin we ook een grote partij hebben met 37 zetels. En de rest heeft allemaal minder zetels.
Dat paarse kabinet, dat ontstond dus doordat de Sociaal-Democratische Partij, de PvdA van Wim Kok, een enorme dreun had gekregen. Alleen de dreun voor het CDA was nog groter. Waardoor dus Wim Kok net ietsje groter dan het CDA was gebleken. En de twee liberale winnaars, VVD en D66, ja, die konden eigenlijk een beetje de vroegere rol van de Katholieke Volkspartij spelen. Namelijk, zonder hen kon het niet.
En dat heeft Van Mierlo uiteindelijk ook ertoe verleid om paars af te dwingen.
Ja, want het meest interessante, zeker ook 30 jaar later, is vast te stellen dat nog Wim Kok als PvdA-leider en dan dus beoogd premier, nog Frits Bolkestein als VVD-leider, eigenlijk veel voelde voor zo'n paarse coalitie. Die wilde eigenlijk liever met D66 en het CDA. Dus een centrum-linkse dan wel een centrum-rechtse combinatie. Alleen Van Mierlo die dacht, ja, maar dan gaan we dus dat zwaar verliezende CDA belonen, doordat ze dan weer toch weer in de macht zijn. Want ze waren relatief nog groot. Ook duidelijk groter dan D66. Dus de conclusie voor D66 was of paars of niks.
En Wim Kok, die er dus aanvankelijk niet veel voor voelde, die zei ook bij het aantreden, dit is een doodgewoon kabinet.
Die heeft dat heel erg benadrukt. En daarin had Wim Kok ook weer iets, of net als Bolkestein, wat doet denken aan Mark Rutte. Ze wilde vooral geen grote visies. Het moest gewoon geregeerd worden.
Het motto was ook in al zijn eenvoud heel duidelijk, maar wel simpel. Werk, werk, werk.
En dat had Wim Kok niet eens zelf bedacht. Dat was een thema dat kwam vanuit de vakbonden. Ik meen vanuit het CNV.
Oh, dat wist ik niet. Ik weet wel dat het Kok is aangereikt door Frits Bolkestein.
Een bekende lezer van alle bladen van het Christelijk Nationaal Vakverbond natuurlijk, ja.
Nou ja, van Bolkestein is ook de tekst, liever de warmte van een baan dan de kilte van een uitkering.
Ik wil nog op een ander historisch punt wijzen bij het aantreden van die paarse coalitie. Want dit was natuurlijk het moment dat de loopbaan van een van de assistenten van de VVD-fractie, en met name ook van Frits Bolkestein zelf, een hoge vlucht kon nemen. Dat was namelijk zijn assistent voor sociaal-economische vraagstukken, sociale zekerheid. Nou, jij wees al net op die kilte van de uitkering. En ook de speechschrijver op dat punt.
En dat was Geert Wilders.
Ja, en er was iets heel interessants. Dat Geert Wilders er toen al, dus in dat eerste paarse kabinet, als assistent van Bolkestein bijdeed. Hij werkte namelijk niet alleen op het fractiebureau. Hij werkte ook op het partijbureau bij het internationaal secretariaat van de VVD. En het onderwerp waar hij zich dan in het bijzonder mee bezig hield, was de contacten met Oost-Europa. En Jaap, hij heeft daarbij toen een soort clubje gevormd met geestverwanten om de Hongaren enorm aan te moedigen. En dat leidde zelfs tot gedoe. Want er werd een soort nota geproduceerd vanuit dus de VVD, waarin werd gemeld dat in Oost-Europa er allerlei landen waren waar de Hongaren zwaar werden verdrukt en gediscrimineerd. En die landen die moesten dus bestraffend worden toegesproken. En een van de dingen die dus moest gebeuren, was hen moest worden gemeld dat zolang zij de Hongaren in hun land onderdrukten, ze dus nooit lid van de EU konden worden.
Ja,
dat ging om de landen Roemenië, Slowakije, Servië en ook Oekraïne. Dit is natuurlijk, Jaap, hoogst interessant.
Ja, dus dit was een uiting binnen de VVD van Hongaars nationalisme, volksnationalisme.
Ja, en dat leidde dus ook tot enig gedoe. Want toen dat stuk naar buiten kwam, toen werd daar bijvoorbeeld vanuit Klingendaal van gezegd, ja, dit is een soort Hongaars rechtsnationalisme wat we hier in Nederland helemaal niet kennen. Het interessante is natuurlijk dat je precies deze dingen nu in deze tijd hoort van Geert Wilders' grote vriend Viktor Orbán.
Dus Orbán die heeft misschien nog wel eens dat rapport gelezen voordat hij zelf deze richting insloeg. Want Orbán was aanvankelijk ook een liberaal, maar dan van het andere slag, namelijk vrijzinnig.
Ja, Orbán begon als een jonge, zeg maar, soort links-liberale hervormer. Weg met het communisme, weg met het socialisme. We gaan een vrije economie. Gaan we beginnen. En hij is dus pas veel later, als het ware, geswitcht naar ook dit zeer agressieve Hongaars nationalisme. Dus het hoogst interessant, dat is Geert Wilders al in die eerste jaren van Paars met dit thema bezig was.
Ik denk op last van Bolkestein, waar Wilders voor werkte, heeft het VVD-bestuur uiteindelijk gezegd, ja, dit rapport van die werkgroep, dat is geen officieel VVD-rapport. Het was zelfs gestuurd aan ambassades van enkele van die landen waarvan Wilders en zijn mensen dus zeiden van, die moeten voorlopig nog maar niet bij Europa komen.
Het was natuurlijk een regelrechte provocatie van die landen.
En het was gestuurd in een envelop van de VVD.
Daar zal Bolkestein niet blij mee geweest zijn. Jaap, ik vond dit een fascinerend klein lampje dat uit het verleden naar het heden schijnt. En dat uit de tijd van de komst van Paars.
PG, in 2024 kijken we ook naar 1974, naar het toenmalige Rusland, de Sovjet-Unie.
Ja, want daar gebeurde iets heel bijzonders. Het Kremlin liet blijken, eigenlijk misschien wel voor het eerst, dat men een beetje de greep begon los te laten op de mensen die fundamenteel tegen het regime waren. En met name ook, zeg maar, de intellectuelen, de kunstenaars. Men had van alles geprobeerd, ze in gekkenhuizen te stoppen, de meest vreselijke dingen. Maar men verloor de greep. Eigenlijk, daar zag je als het ware het begin van wat we in de jaren daarna zagen, met dat Brezhnev als leider ook nog langzaam een beetje gaga werd. En dat hele regime verkalkte.
Ja, mensen die dwars lagen, die zaten à la Navalny nu bijvoorbeeld in een strafkamp in Siberië.
En hoe erger, hoe meer men bang dus voor zo iemand was. Op 13 februari 1974, dus nu 50 jaar geleden, werd de Nobelprijswinnaar voor de literatuur, de grote schrijver Alexander Solzhenitsyn, opgepakt thuis. Hij had geen spullen bij zich. Hij had in feite alleen maar kleren aan die hij had gekregen uit in de gevangenis. En werd op een vliegtuig gezet naar Frankfurt in Duitsland. Dat wist hij ook zelf niet, dat hij daarheen gevlogen werd. Hij is ook min of meer tegen zijn zin, ook met geweld, in het vliegtuig gestopt.
Hij werd dus ontvoerd.
Ja, ontvoerd en het land uit. Wegwezen. Daarbij speelde dat sinds, zeg maar, een maand, via onder andere Radio Liberty en dat soort stations, zijn nieuwe boek, De Gulag-archipel, in het Russisch werd voorgelezen. En blijkbaar dat het Kremlin toen al merkte dat dat dus een sensatie was in de Sovjet-Unie en dat dat dus overal in het geheim rondging.
Ja, want dat boek, dat was dus blaadje voor blaadje uit het land gesmokkeld en in het buitenland uitgegeven.
Precies. Zo werd het dus ook in 1974 in heel Europa, waaronder ook in Nederland, uitgegeven. Het is een van de belangrijke momenten in de geschiedenis van de wereldliteratuur. Want de Gulag-archipel was een roman, maar het was ook een gedocumenteerde roman, waarin hij Solzhenitsyn dus vertelde. Nou ja, hoe dus de geschiedenis van dat onderdrukkingssysteem, dus die archipel, zoals hij dat noemde, van strafkampen door dat hele Sovjet-imperium, hoe dat was ontstaan en dat dat al was gebeurd onder Lenin en niet pas onder Stalin. Dus hij zei in feite, vanaf het begin van de Sovjet-overheersing en het Sovjet-regime heeft men, als het ware, geleefd op grond van het onderdrukken van alle andere gedachten.
Ja, de leiders konden zich dus niet meer verschuilen achter een misverstand wat zich ergens had voorgedaan in de geschiedenis waar zij zich van distancieerden. Nee, het zat al in de kiem van het hele Sovjet-systeem.
Zonder de Gulag-archipel, zonder die KGB, zonder die onderdrukking kon het systeem niet. Dat was de these van Solzhenitsyn. En die natuurlijk ook aan zijn eigen lijf had ondervonden, waar hij dus ook een hele beroemde romans over had geschreven, die hem de Nobelprijs had opgeleverd. Daarom had hij dus ook, was hij ook iemand die in Rusland, in de Sovjet-Unie, groot zeg maar, moreel en cultureel gezag had. Waarom ging hij naar Frankfurt am Main, het vliegveld? Nou, dat had te maken met een speech die kort daarvoor was gehouden door Willy Brandt, de bondskanselier van Duitsland.
Oh.
Die had een prijs uitgereikt in München, vernoemd naar de eerste president van de Bondsrepubliek, Theodor Heuss. En had in zijn toespraak gesproken dus over vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting, vrijheid in de cultuur. En had toen dus gezegd, iemand als Alexander Solzhenitsyn zou in Duitsland een vrij man zijn en kunnen publiceren. En hij zou ook kritiek krijgen, maar hij zou een onderdeel zijn van onze cultuur. En in feite riep hij daarmee impliciet het Kremlin op, stuur hem maar hierheen. En achter de schermen is er toen door de staf van Brandt met zeg maar, de ambassade en daarna dus met het Kremlin contact geweest. Dat was met name Brandts bekende Oost-Europa-adviseur Egon Bahr. Die het lopertje hebben uitgelegd om Solzhenitsyn maar naar Duitsland auszubürgeren, zoals dat heette in het Duits.
Maar daar hadden ze hem zelf niet bij betrokken?
Nee. Niemand wist dat dus ook. En er was dus ook niet een soort ontvangstcomité. Toen heeft de staf van Brandt gedacht, ja, we moeten ook nog. Toen zijn ze dus gaan bellen. Dit soort dingen zijn altijd zo leuk. Dat beetje het improviseerderige bij dat soort grote momenten in de geschiedenis. Men is maar gaan bellen met, ja, we hebben, oh ja, er is nog wel iemand die de Nobelprijs voor literatuur heeft gewonnen. Namelijk de Duitse grote schrijver Heinrich Böll. En die kende Solzhenitsyn een beetje vanuit zeg maar, het internationale literaire wereldje. Dus ze hebben toen Heinrich Böll gevraagd, zou jij hem willen opvangen en onderdak geven tijdelijk? En dan gaan we wel kijken wat we met die man gaan doen. Waarop Heinrich Böll zei, ja, ik weet niet. Nou, ja, ik heb toevallig net een half jaar geleden een zomerhuisje gekocht. Dus ja, Solzhenitsyn is uiteindelijk dus in een soort buitenhuisje van de familie Böll ondergebracht. En ja, het was voor hem duidelijk. Hij had dus niks. Ze zijn dus kleren met hem gaan kopen. Toen heeft hij geregeld dat zijn archief en ook zijn vrouw en twee zonen uit Rusland ook naar Duitsland konden gaan. En hij vond het in Duitsland helemaal niks. Dus uiteindelijk is hij eerst in Zwitserland en uiteindelijk in Amerika gaan wonen.
Ja, hij stond ook bekend als een conservatieve Rus.
Ja, hij was een zeer behoudende Rus die zich oriënteerde op zeg maar, de orthodoxe kerk en eigenlijk de cultuur van het Rusland nog in de tijd van de tsaren.
Dus het gekke is, als hij zou terugkeren in het huidige Rusland, dan zouden sommige dingen hem misschien wel bevallen.
Veel van die zeg maar nostalgische aspecten, waarin als het ware het oude Rusland nu weer groot en actueel wordt gemaakt, daarvan zitten dingen ook wel in het werk van Solzhenitsyn. Dat klopt wel, ja. Het Kremlin overigens was er zeer van overtuigd dat als hij eenmaal het land uit was,
dat het vuurtje snel zou doven.
Dat hij waarschijnlijk met iedereen ruzie zou maken. Was een moeilijke man. En die romans zijn heel dik. En dan ben je er vanaf. Of zoals iemand in Moskou zei tegen Der Spiegel. Wat moet een Trojaans paard zonder Troje?
Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl/bb en doe het niet straks, maar nu.
Je had het al, PK, over Willy Brandt. In dat jaar, 1974, vond hij ook zijn einde als bondskanselier.
Ja, want hij heeft dus aan het begin van dit jaar, 74, 50 jaar geleden, dus nog iets groots gedaan. Dat hij Solzhenitsyn die kans gaf om in vrijheid te kunnen leven. Het was ook wel een beetje het laatste wat hij heeft gedaan, want het ging niet goed met Willy Brandt. Hij was natuurlijk in 1972 herkozen als bondskanselier en dat was een triomf geweest. De Willy-Waal, zoals dat werd genoemd. Maar daarna is hij politiek als dan een beetje ingezakt. Er kwam natuurlijk een energiecrisis, de oliecrisis, zoals we in Nederland ook hadden. Dus er kwam heel veel inflatie, er kwam heel veel werkloosheid. De vakbonden die dachten, ja, we hebben nu een SPD-kanselier. En wat gaat hij doen? Bezuinigen. Samen met die liberalen van de FDP. Dus de vakbonden gingen opspelen. In de partij ontstond er dus onrust. De oude partijleider Herbert Wehner, de echte machtsfiguur achter de schermen, die vond dat Brandt, ja, hij doet niks, hij aarzelt. Hij heeft toen een keer in een persconferentie gezegd, der kanzler badet gern lauw. Nou, daarbij kwam nog wat. Brandt had heel veel last van depressies. Hij had een drankprobleem ook in die tijd. En er waren veel, zoals dat heette, vrouwengeschichten. Dus het ging gewoon helemaal niet goed met die man.
En hij werd bespioneerd.
En dat kwam toen naar buiten. En dat was minister Genscher van Binnenlandse Zaken.
De liberaal die later ook in andere kabinetten nog rollen zou spelen.
Als minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij begon bij Binnenlandse Zaken. En die was door de geheime dienst geïnformeerd dat de belangrijkste administratieve stafman van Willy Brandt een officier van de Oost-Duitse Stasi was. En dat hebben ze vanuit het idee, dan kunnen we hem misschien op heterdaad betrappen, een hele tijd laten gebeuren.
Günter Guillaume heette die man.
Günter Guillaume. En Brandt was blijkbaar ook zo verzwakt dat hij dat maar ook liet gebeuren. In plaats van, ja jongens, dat kan toch niet. Dus toen Guillaume op 24 april werd gearresteerd, had men dus heel veel bewijzen inmiddels. En deed Guillaume nog iets. Hij heeft bij zijn arrestatie onmiddellijk alles bekend. En heeft gezegd, ik ben een officier van de staatszicherheid van de DDR. En u pakt mij op en ik ben dus nu een soort politiek vluchteling en een politiek gevangene. En ja, toen kwam dat allemaal naar buiten, wat hier allemaal was gebeurd. En Willy Brandt kon gewoon niet meer. En nee. Is dus op 6 mei is hij opgestapt als kanselier. En het was op een rare manier misschien zelfs wel een beetje een bevrijding voor hem.
En over die Günter Guillaume, die is vrij snel weer naar de DDR gegaan.
Hij is uitgeruild voor andere mensen die in het Oostblok waren opgepakt als spionnen.
En er is ook ooit een film gemaakt in 2003 over deze affaire, Im Schatten der Macht.
Dat is een hele bijzondere film met enkele van de allerbeste Duitse filmacteurs. Waarmee als het ware dat drama rond de persoon Brandt heeft geprobeerd letterlijk in beeld te brengen. Ook als een ongelooflijk aangrijpend toneelstuk.
Willy, ik vraag dich dies einmal en dan nie wieder. Was ist mit den Frauengeschichten, die da jetzt in der Presse hochkochen?
Völlig unwichtig. Größtenteils Spekulation, nicht der Rede wert.
Maar er was wel iets heel bijzonders. Want Günter Guillaume werd gespeeld door Matthias Brandt, de zoon van Willy Brandt, die een hele bekende film- en televisieacteur was geworden.
Guten Morgen, sind Sie Herr Guillaume? Günter Guillaume?
Bin ich, ja, was ist denn?
Bundeskriminalamt. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl des Generalbundesanwalts. Außerdem Weisung, Sie zwecks Vernehmung vorzuführen. Ebenso Ihre Ehegattin Christel Guillaume.
Wieso, was haben wir denn verbrochen?
Matthias Brandt werd natuurlijk geïnterviewd overal in Duitsland van, hoe is dat om de man te spelen die je vader politiek vermoordde?
Ja.
Toen heeft hij gezegd, ik heb me eigenlijk vooral geprobeerd weg te blijven bij dat soort dingen. Dat zit wel in het verhaal. Als dat niet uit die film zelf naar voren komt.
Daar gaat de film natuurlijk ook niet over. Want nee. Je bent toevallig de acteur in die rol.
Dus hij heeft gezegd, ik heb vooral geprobeerd me in te leven. Hoe kan je leven met zo'n dubbele loyaliteit in je existentie, zoals de Duitsers noemen. Dat je en een Stasi-officier bent die dus allemaal geheimen doorzendt. En alle dagen op dat kantoor zorgt voor de koffie, zorgt voor de stukken, dat de vergaderingen zijn voorbereid. Hij zei tegen Der Spiegel dat als volgt. Ich habe mich hingesetzt und mich gefragt, wie geht das? Rein praktisch, wie geht der morgens Brötchen holen?
Een echte acteur dus. PG, over Duitsland gesproken, schiet me ineens te binnen dat Konrad Adenauer, vaak door jou genoemd, komend jaar ook 75 jaar geleden bondskanselier is geworden. De eerste bondskanselier.
Dus we gaan weer een groot Adenauerjaar krijgen. En dat gun je de Duitsers van harte. Want wie weet kan dat ook nog een inspiratiebron zijn voor Olaf Scholz.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, we zijn toegekomen aan het kunst- en cultuurblok.
Ja, Jaap. Want Amerika, Europa, Nederland. Maar we kunnen natuurlijk niet zonder kunst en cultuur. Ook niet in Betrouwbare Bronnen.
100 jaar geleden stierf Franz Kafka.
Op 3 juni. Wat was hij nog jong. Maar ja, al zo lang TBC-patiënt.
Franz Kafka is 40 geworden.
Ja. Het is ook een groot Kafka-jaar waarin dus hij wordt herinnerd. En men ook wel eens denkt van, och, ik denk dat zelf wel eens, och, wat had hij nog veel gekund, maar ook wat is hem bespaard. Hè? Zijn zussen, zijn hele familie zijn allemaal vergast.
Ja, ja. Zijn werk, als je op een boekenplank zet, lijkt het niet zoveel voor te stellen. Hè?
Het zijn in aantallen bladzijden niet zo heel veel. Want hij schreef novellen, een aantal romans, hele bijzondere brieven en dagboeken. Maar die waren eigenlijk niet voor publicatie bedoeld. Maar er is, Jaap, weer iets nieuws. Want we dachten dat we alles van Kafka nu wel wisten. En het antwoord is nee. En dat is eigenlijk ook weer mooi. 100 jaar na zijn dood. Dat er nog weer iets heel nieuws is. Men heeft in archieven een enorme hoeveelheid van zijn tekeningen gevonden. Daar waren er een paar van bekend. Uit brieven en dagboeken dat die mensen tekende en men zag toen wel, hij was ook als tekenaar, dus buitengewoon expressief en begaafd. Maar er is nu zelfs een heel schrift gevonden met tekeningen uit zijn jonge jaren en ook nog heel veel losse vellen met tekeningen die hij blijkbaar toch altijd had bewaard.
Ja, jij meldde dit aan mij. Toen heb ik even op internet gekeken hoe dat boek gepresenteerd werd. En vaak kun je dan ook even klikken om wat bladzijden te lezen. Dus ik was heel benieuwd naar die tekeningen. Maar helaas, die tekeningen die zijn op die bladzijden weer niet te zien. Het zijn 6 pagina's tekst die ik heb gevonden.
Oh, maar het is een boek van de uitgeverij Beck. Men heeft alle tekeningen die er nu zijn bij elkaar gebracht. Ook vanwege natuurlijk het jubileumjaar. En zoveel mogelijk van die tekeningen ook op hun oorspronkelijke omvang. Dus het is ook een vrij groot boek daardoor geworden.
Het is in het Duits uitgegeven.
Jazeker, jazeker. Of zoals Beck het zelf beschrijft. Es sind fragile, hartloze und zugleich rätselhaft faszinierende gestalten, die einem hier begegnen. Kafkas Zeichnungen kippen vom Realistischen ins Fantastische, ins Groteske, manchmal auch Unheimliche oder Karnavaleske. Zusammen machen sie einen zweiten Kafka neben den Schriftsteller sichtbaar.
Hij is al 100 jaar niet meer bij ons. Er komt ook een televisieserie door de ARD en de Oostenrijkse televisie geproduceerd over zijn leven.
Ja, dat is ook een hele grote onderneming. Het wordt een 6-delige serie over zijn toch jonge leven. Ook over zijn grote liefdesbelevenissen met Felice Bauer en Milena Jesenska en Dora Diamant, zijn laatste grote liefde. En de beroemde Duitse romancier Daniel Kehlmann, die schrijft het verhaal samen met de regisseur natuurlijk, die 6 afleveringen. En hij zegt over hoe hij kijkt naar Kafka, ook voor deze filmserie. Franz Kafka's nachtmerries zijn onze dagelijkse realiteit. In zijn donkere en toch ook komische visioenen heeft hij een wereld gezien waarin wij nu allemaal leven.
In aflevering 70 van Betrouwbare Bronnen, al een tijdje geleden, 2019, hadden we het over het leven en werk van Franz Kafka. PG, 2024, 1824.
Ja, in de cultuur is 1824 zeker voor Nederland en zeker voor het Concertgebouworkest een groot moment. Want 1824 is het geboortejaar van Anton Bruckner. En de symfonieën van Bruckner, het zijn er net als bij Beethoven en net als bij Mahler, het zijn er weer 9, die behoren tot het kernrepertoire van het Concertgebouworkest.
De 9e symfonie is de favoriet van Henry Bontebal, bleek na de verkiezingen toen in de Tweede Kamer een lijstje werd gemaakt van de favoriete muziekstukken van Kamerleden.
Laat dat nou een onvolende te zijn. Het laatste deel daarvan heeft Bruckner niet meer zelf kunnen schrijven voor zijn dood. Dus wie weet is ook Henry Bontebals loopbaan nog een onvolende te, Jaap.
PG, het Concertgebouw geeft een 9-delige cd-box uit met al die symfonieën van Bruckner.
En dat zijn live-opnamen van het Concertgebouworkest van de voorbije 30, 40 jaar.
Door de jaren heen met verschillende dirigenten.
Met hele grote dirigenten en ook echte Bruckner-specialisten. Dus dat is al heel bijzonder. Maar er is nog bijzonderder. Het Concertgebouw heeft een soort Bruckner-festival. Maar het is niet een festival in één week of zo, zoals we met Betrouwbare Bronnen en het Concertgebouw hadden, weet je nog, rond Beethoven. Nee, men heeft in het komend seizoen, en zelfs nog een stukje seizoen daarna, met allemaal hele beroemde dirigenten ook weer, maar dan van deze tijd, alle symfonieën van Bruckner opnieuw in uitvoering, zodat er als daar ook weer een nieuwe soort kanon van alle symfonieën van deze grote componist dus in Amsterdam te horen zal
zijn. Het wordt echt een Bruckner-jaar, ook in het Concertgebouw.
En dat is magnifiek, Jaap. Maar, Jaap, 1824 is mooi. Maar we gaan nog een eeuw terug.
1724.
Ja, want toen was de première van iets waar wij het onlangs over hebben gehad. Namelijk zo'n door en door politieke opera. Niets is zo politiek als opera. En in 1724 was het de première in Londen van misschien wel een van de allerbeste van die politieke opera's in de geschiedenis. En je begrijpt, we hebben het dan niet voor het eerst in Betrouwbare Bronnen over een opera van Georg Friedrich Händel. En het is zijn opera Giulio Cesare in Egitto.
Julius Caesar in Egypte.
Toen nog in het Italiaans. Zijn Engelstalige opera's en werken zijn van later datum. En dat stuk is echt, tot de dag van vandaag wordt het overal nog gespeeld. Want het is een voltreffer. Het was Händel op zijn best. Hij moet zo geïnspireerd zijn geweest. En dat kwam ook doordat hij uit Italië 2 zangers zelf had kunnen importeren. Senesino, de beroemdste castraat van Europa. En een sopraan. En Senesino die zong natuurlijk Julius Caesar. En die sopraan zong Cleopatra. Want de opera gaat over Caesar die dus Egypte verovert voor Rome. En hoe hij dan in een hele aparte, vilijne en sexy en machtsdriftige relatie komt met die prinses Cleopatra. Want die wil zelf farao worden.
Ja.
En die gebruikt dus Caesar en zijn zogenaamde verliefdheid op haar om haar broer te laten vermoorden en dan zelf op de troon te komen. En als de nieuwe echtgenote van Caesar natuurlijk ook nog de keizerin van Rome ooit. Het is een dus door en door politieke opera over macht, over het Midden-Oosten, over spijkerharde, wrede politiek, over moord en over 2 ongelooflijk ambitieuze mensen. De een die dus de keizer van de hele wereld wil worden vanuit Rome en de ander die zegt ik ben geen prinses, ik wil farao zijn.
Is dit echt gebeurd of is het ook deels fantasie?
Het is natuurlijk een prachtige weergave van voor de opera van de 18e eeuw. Van de verhalen over Cleopatra en Caesar. Kortom, kun je het actueler krijgen dan dit? Het Midden-Oosten als machtsspel waar geweld en ambitie en moord en doodslag aan de orde van de dag zijn.
Dankjewel, PG, voor dit verhaal. Vooruitblikkend op 2024 over triomf en tragedie.
En zullen we dan maar met de deur in huis vallen en met dat fantastische ouverturestuk van Händel, waarmee hij deze opera laat beginnen en waarmee de luisteraar meteen bij de strot gepakt wordt, zoals alleen Händel dat kon.
Uit Händels Giulio Cesare in Egitto, in de uitvoering van La Cetra, het barokorkest van Basel, onder leiding van Andrea Marcon. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 392. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? En dat zou mooi zijn als je dat zo aan het eind van het jaar, begin van het nieuwe jaar, nog even doet. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
U bent van harte welkom en alle vrienden en alle luisteraars, alle goeds in het nieuwe jaar. Veel inspiratie, veel vreugde en veel vrede.
We nemen even reces. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.